Enid Blyton, De Vijf in een kampeerwagen. Hoofdstuk 1. Vakantie. Ik vind het begin van de zomervakantie altijd het leukst, zei Julian. Dan lijkt het alsof er geen eind aan komt. Het begint zo lekker langzaam, zei Annie, zijn zusje. Maar voordat je het weet, is het weer afgelopen. De anderen moesten lachen. Ze wisten precies wat Annie bedoelde. Boef! Ja, Timmy vindt dat je gelijk hebt, Annie, zei George. En ze klopte de grote hond op zijn rug. Dick aaide hem over zijn kop en Tim gaf ze allebei een lik. Ze lagen met z'n vieren in de zonnige tuin. Het was de eerste week van hun vakantie. Meestal gingen ze in de vakantie naar het huis van George in Kirin. Maar voor de verandering waren ze deze keer allemaal bij Julian, Dick en Annie thuis. Julian was de oudste. Een lange, stoere jongen met een open en vriendelijk gezicht. Daarna kwamen Dick en George. De laatste heette eigenlijk Georgina, omdat ze meer op een jongen dan op een meisje leek en omdat ze met alle geweld George genoemd wilde worden. Annie was de jongste. Ze begon tot haar grote blijdschap de laatste tijd eindelijk een beetje te groeien. Mijn vader heeft vanochtend gezegd dat we, als we in de vakantie niet hier willen blijven, mogen kiezen waar we anders naartoe willen, zei Annie. Maar als het aan mij ligt, dan blijf ik liever hier. We kunnen toch wel een paar weken ergens naartoe gaan, zei Dick. Dat is weer eens iets anders. Zullen we naar Kirin gaan? Een tijdje bij jouw ouders logeren, George? Stelde Julian voor. Hij ging ervan uit dat George dat wel leuk zou vinden. Nee, zei George beslist. We zijn in de paasvakantie nog thuis geweest. En bovendien zei mijn moeder een tijdje geleden dat mijn vader in de zomervakantie met een of ander experiment zou beginnen. En je weet wat dat betekent. Als we naar Kirin gaan, moeten we constant op onze tenen lopen en fluisteren en de hele dag zorgen dat we niet lastig zijn. Ja, zo gaat het als je vader wetenschapper is, zei Dick. Hij ging op zijn rug liggen en sloot zijn ogen. Maar goed, als hij midden in een van zijn proeven zit, kan je moeder ons er ook niet bij hebben. En dan zouden de vonken eraf vliegen. Ik vind oom Quinten aardig, maar als hij boos is, ben ik altijd een beetje bang voor hem, zei Annie. Hij schreeuwt altijd zo hard. We zijn het er dus over eens dat we niet naar Kirin gaan, zei Julian. En hij gaapte. In elk geval niet deze vakantie. Je kunt altijd nog in je eentje een paar weken naar je moeder gaan, George, als je dat wilt. Maar goed, wat zullen we dan doen? De hele vakantie hier blijven? Ze lagen nu allemaal op hun rug in de zon met hun ogen dicht. Het was ontzettend warm. Timmy zat met zijn tong uit zijn bek hard te hijgen. Hou op, Timmy, zei Annie. Het lijkt alsof je kilometers gelopen hebt en van jouw gehijg krijg ik het nog veel warmer. Timmy zette vriendschappelijk zijn poot op Annie's middel. Ze gilde, Timmy, niet doen! Je poot is veel te zwaar. Weet je, ik denk dat het wel leuk zou zijn als we er helemaal alleen op uit mochten trekken, zei George, kauwend op een grassprietje. Ze tuurde omhoog naar de diepblauwe lucht. Weten jullie nog hoe tof het was toen we helemaal alleen op Kirin Island waren? Maar waar zouden we heen kunnen gaan dan? Zei Dick. En hoe? Ik bedoel, we hebben nog geen rijbewijs, al durf ik te wedden dat ik wel kan autorijden. En met de fiets gaan is niet leuk, want Annie kan ons vast niet bijhouden, voegde hij er grijnzend aan toe. Annie gaf hem een verontwaardigde duw. En er is altijd iemand die een lekke band krijgt, zei Julian. Weet je wat mij leuk lijkt? Om met een paard op vakantie te gaan, zei George. Maar we hebben geen paarden. Wel waar? De oude Dobby? Daar in de wei, zei Dick. Hij is van ons. Vroeger liep hij voor de ponywagen, maar nu we die niet meer gebruiken, mag hij de hele dag grazen. Oh, maar met z'n vieren hebben we aan één paard nooit genoeg, zei George. Nee, Dobby kan ons niet helpen. Het was even stil. Iedereen dacht loom na over de vakantie. Timmy hapte naar een vlieg. Zijn kaken kwamen met een harde klap op elkaar. Ik wou dat ik zo vliegen kon vangen, zei Dick. En hij sloeg naar een bromvlieg. Annie keek met een vies gezicht naar Dick. Vang hem, Timmy, zei hij. Zullen we een wandeling gaan maken, zei Julian. Er klonk een koor van gemopper. Wat, met dit weer voel je wel helemaal lekker. Doe normaal. Verschrikkelijk om met die hitte te gaan lopen. Oké, zei Julian. Bedenk dan zelf maar iets beters. Ik zou wel ergens naartoe willen waar we kunnen zwemmen, zei Annie. Naar een meer of zo. Klinkt niet slecht, zei Dick. Man, wat heb ik een slaap. Laten we een beetje opschieten, anders lig ik zo te snurken. Maar het was niet zo gemakkelijk om een beslissing te nemen. Niemand wilde naar een hotel of naar een pension, want dan konden ze niet alleen gaan. en ze voelde er ook geen van allen iets voor om een fietstocht te gaan maken met dit warme weer. Dan ziet het er naar uit dat we de hele vakantie thuis moeten blijven, zei Julian droog. Nou, ik ga even slapen. Binnen 2 minuten lagen ze allemaal in het gras te slapen, behalve Timmy. Als ze allemaal sliepen, moest hij de wacht houden. Dat vond hij vanzelfsprekend. Tim gaf zijn George voorzichtig een lik en ging naast haar zitten, zijn oren gespitst en zijn ogen wijd open. Hij hijgde van de warmte, maar niemand hoorde hem. Ze lagen allemaal heerlijk te slapen en werden steeds bruiner van de zon. De tuin liep omhoog, tegen een heuvel op. Timmy kon van waar hij zat een heel eind kijken, helemaal tot aan de weg die langs het huis liep. Het was een brede weg, maar niet zo'n drukke. Timmy hoorde in de verte een hond blaffen en draaide zijn oren in de richting van het geluid. Hij hoorde mensen langs de weg lopen en weer bewogen zijn oren. Niets ontging hem. Zelfs het roodborstje niet dat om een rups te vangen neerstreek in een bosje niet ver van hem vandaan. Hij gromde zacht, diep in zijn keel, naar het roodborstje om te laten merken dat hij alles in de gaten had. Toen zag Tim iets aankomen over de brede weg, iets waar hij van top tot teen van begon te beven. Hij snoof de vreemde geuren op die zijn neus binnendrongen. Een grote optocht kwam dichterbij. Het geratel en gekraak van karrewielen werd steeds luider. Het was een langzaam bewegende optocht en voorop liep een heel vreemd wezen. Timmy had geen idee wat aan het hoofd van die stoet liep. Het was een olifant en Timmy rook hem. Een vreemde, sterke geur die hij helemaal niet vertrouwde. Hij rookte apen in hun kooien en hoorde het geblaf van de gedresseerde honden in hun wagen. Hij antwoordde ze uitdagend, woef, woef, woef. Het harde geblaf maakte de kinderen onmiddellijk wakker. Hou je bek, Timmy, zei George boos. Moet je nou zoveel lawaai maken? We liggen allemaal te slapen. Timmy blafte nog eens koppig en krabbelde aan zijn baasje om haar duidelijk te maken dat ze moest kijken. George ging rechtop zitten. Ze zag de stoet en gaf een schreeuw. Hé, jongens, er komt een circus voorbij, kijk! De anderen waren meteen klaarwakker. Ze staarden naar de woonwagens die langzaam voorbij trokken, luisterden naar het gebrul van een leeuw en het geblaf van honden. Zie je die olifant die de wagen trekt, zei Annie. Wat is dat beest sterk, zeg! Kom, dan gaan we kijken bij het hek, zei Dick. Ze sprongen allemaal op en renden de tuin door, om het huis heen, door de laan die naar de weg liep. De stoet passeerde net het hek. Het was een vrolijk gezicht. De woonwagens waren in felle kleuren geschilderd en zagen er van binnen heel gezellig uit. Kleine gebloemde gordijntjes hingen voor de ramen en voorop elke woonwagen zat de eigenaar van de wagen en die mende het paard. Alleen de voorste wagen werd door een olifant getrokken. Jee, dat is nog eens leuk, zei George. Ik wou dat ik ook bij een circus zat dat het hele jaar door overal heen trok. Zo zou ik best willen leven. Ze zouden nogal veel aan jou hebben in een circus, zei Dick quasi onvriendelijk. Je kunt nog niet eens een ratslag. Wat is een ratslag? Vroeg Annie. Nou, wat die jongen daar doet, zei Dick. Kijk, hij wees naar een jongen die zo snel als de wieken van een molen ronddraaide, waarbij om de beurt zijn handen en zijn voeten de grond raakten. Het leek gemakkelijk, maar dat was het niet, wist Dick. Oh, is dat een ratslag? Zei Annie bewonderend. Ik wou dat ik dat kon. De jongen kwam naar ze toe en grinnikte. Hij had 2 terriers bij zich. Timmy gromde en George greep hem bij zijn halsband. Kom niet te dichtbij, riep ze. Timmy vertrouwt jouw honden niet zo, geloof ik. We doen hem niks, zei de jongen en hij grinnikte weer. Hij had een lelijk, maar grappig gezicht en een slordige haarbos. Wees maar niet bang dat mijn honden jouw Timmy opeten. Alsof ze dat zouden kunnen, zei George minachtend en toen lachten ze. De terriers bleven vlak achter de jongen lopen. Hij klakte met zijn tong en meteen kwamen de hondjes overeind op hun achterpootjes en liepen met kleine trippelpasjes keurig achter hem aan. Hé, hey, gedresseerde hondjes, zei Annie. Zijn ze van jou? Deze 2 wel, zei de jongen. Deze heet Blaffer en die heet Grommer. Ik heb ze gekregen toen ze nog heel klein waren en ze zijn ontzettend slim. Timmy blafte. Het klonk alsof hij het belachelijk vond om een hond op zo'n rare manier te zien lopen. Waar geven jullie je voorstelling? Vroeg George nieuwsgierig. Dan komen we kijken. We gaan eerst even uitrusten, zei de jongen. Daar verderop in de bergen, aan de oever van een blauw meer. We mogen daar met onze dieren kamperen. Het is er woest en eenzaam. Niemand heeft er last van ons. We kamperen er alleen maar met onze wagens. Dat lijkt me super, zei Dick. Welke wagen is van jou? Die, hij komt er net aan, zei de jongen. en hij wees naar een fris geschilderde wagen, de zijkant blauw en geel, de wielen rood. Ik woon er met mijn oom Den. Hij is de beste clown van de wereld. Kijk, hij zit op de bok van die wagen. De kinderen keken naar de beste clown van de wereld en dachten bij zichzelf dat ze nog nooit iemand hadden gezien die zo weinig op een clown leek. Hij droeg een smoezelige grijze flanellen broek en een rood hemd dat bij de hals was opengescheurd. Hij zag eruit alsof hij niet in staat was om een grapje te maken. Hij keek zelfs een beetje boos, vonden ze alle vier. En hij kauwde zo verbeten op zijn oude pijp dat Annie er de rillingen van kreeg. Hij keek helemaal niet naar de kinderen, maar riep met een boze stem naar de jongen: Nobby, schiet op, meekomen, ga in de wagen thee voor me zetten. Nobby knipoogde naar George en rende naar de wagen. Het was duidelijk dat die oom van hem de baas was. Hij stak zijn hoofd uit een van de kleine zijraampjes van de woonwagen. Het spijt me dat ik jullie geen kopje thee kan aanbieden, riep hij. En een koekje voor jullie hond? Blaffer en Grommer zouden vast graag vriendjes met hem worden. De circuswagen trok voorbij en even later waren de boze clown en de vrolijke Nobby verdwenen. Ze bleven kijken tot de andere wagens ook voorbij waren. Het was best een groot circus. Er was een kooi met apen. Een chimpansee zat in een donker hoekje te slapen. En daarachter volgde een troep prachtige, glanzende paarden. En er waren nog wagens met balken, banken en tentzeilen. En wagens voor de circusmensen om in te wonen. De mensen zaten op de trap van hun woonwagens of liepen ernaast om even hun benen te strekken. Na een minuut of 10 was de stoet voorbijgereden. En langzaam liepen George, Dick, Julian en Annie terug naar hun zonnige hoekje in de tuin. Ze gingen zitten. En toen kwam George met een voorstel. Ik weet al wat we kunnen doen deze vakantie. We huren een woonwagen en trekken er met z'n vijf op uit. Dat zou geweldig zijn. Hoofdstuk 2. George plan. De anderen keken George enthousiast aan. Ze was er rood van geworden. Dick sloeg met zijn vuist op de grond. Wat een ontzettend goed plan! Ja, een woonwagen helemaal voor onszelf. Dat klinkt fantastisch, zei Annie. Haar ogen begonnen te schitteren. Het is in elk geval iets wat we nog nooit hebben gedaan, zei Julian. En hij piekerde of het plan ook echt uitvoerbaar was. Hé, zou het niet leuk zijn als wij ook naar dat meer konden trekken waarover die jongen het had? Dan kunnen we zwemmen. Misschien leren we die circusmensen beter kennen. Ik heb altijd al meer willen weten van een circus. Dat is een nog beter plan, Julian, zei George. En ze wreef zich in haar handen van blijdschap. Ik vond die Nobby wel aardig, en jullie? Ze waren het allemaal met haar eens. Maar die oom van hem leek me niet erg aardig, zei Dick. Een lastig figuur, volgens mij. Nobby zal wel hartstikke bij hem onder de duim zitten. Maar denken jullie dat we alleen op pad mogen met een woonwagen? Vroeg Annie. Ik vind het beste plan dat we ooit gehad hebben, maar of papa en mama dat ook vinden?
We kunnen het vragen. We moeten maar afwachten, zei Julian. Ik ben oud genoeg om op jullie allemaal te passen.
Poeh, zei George. Ik heb niemand nodig om op me te passen, dank je vriendelijk. Trouwens, we hebben Timmy toch om ons te beschermen. Ik weet zeker dat jullie ouders blij zijn als ze ons een paar weken kwijt zijn. Ze vinden altijd dat de zomervakantie veel te lang duurt.
We nemen Dobby mee.
Die kan de wagen trekken, zei Annie opeens.
En ze keek naar de wei waar Dobby geduldig met zijn lange staart de vliegen stond weg te jagen.
Dat zou echt ontzettend leuk zijn. En volgens mij vindt hij dat ook heerlijk. Volgens mij voelt hij zich best eenzaam zo helemaal alleen in die wei.
Het gebeurt ook niet meer zo vaak dat hij uitgeleend wordt aan andere mensen.
Natuurlijk, Dobby gaat mee, zei Dick. Dat komt goed uit. Maar hoe komen we aan een woonwagen? Zijn die makkelijk te huren?
Weet ik niet, zei Julian.
Ik ken een jongen op school, je weet wel, Dick, die lange jonge Perry. Die ging er elke vakantie op uit met zijn ouders in een kampeerwagen. Misschien kan ik via hem te weten komen waar je die dingen kunt huren.
Papa weet het ook wel, zei Annie.
Of mama, ik wil graag een mooie grote kampeerwagen hebben, rood of blauw, met een kleine schoorsteen en ramen aan allebei de kanten en een deur aan de achterkant en een trapje naar de voordeur en...
De anderen begonnen ook hardop te fantaseren en al gauw praten ze allemaal opgewonden door elkaar. Zo hard dat ze niet merkten dat iemand naar ze toe kwam en lachend om hun drukke geklets naar ze bleef staan kijken. Timmy blafte beleefd. Hij was de enige die op dat moment nog ogen en oren had voor iets anders. Ze keken alle vier op.
Oh, hoi mam, zei Julian. Je komt net op tijd. We willen je vertellen over een plannetje dat we gemaakt hebben.
Zijn moeder ging glimlachend zitten. Jullie zijn in elk geval erg vrolijk, zie ik, zei ze.
Wat hebben jullie bedacht dan?
Nou, zei Annie,
voordat een van de anderen er een woord tussen kon krijgen. We hebben besloten dat we er graag alleen op uit willen trekken met een woonwagen. Dat zou echt leuk zijn, mam.
Alleen, zei haar moeder en ze fronste haar wenkbrauwen. Nou, ik weet niet of dat wel kan.
Julian kan op ons passen, zei Annie.
En Timmy ook, zei George meteen. En Timmy sloeg met zijn staart op de grond.
Natuurlijk kon hij op ze passen. Had hij dat al niet jarenlang gedaan? Had hij niet al hun avonturen meegemaakt?
Ik zal het in elk geval met je ouders moeten overleggen, George, zei Annie's moeder.
Nee, kijk nou maar niet zo teleurgesteld. Ik wil eerst even weten wat zij daarvan vinden.
Misschien past het goed in onze plannen, want jullie vader wil nog naar het noorden gaan en hij wil graag dat ik met hem meega. Misschien vindt hij een woonwagentocht voor jullie wel een goed idee. Ik zal het vanavond met hem bespreken.
Dobby kan de wagen trekken, mama, zei Annie met schitterogen. Denk je ook niet? Hij wil vast hartstikke graag meegaan. Hij heeft nu zo'n saai leven.
We zien wel, zei haar moeder en ze stond op.
Kom op, nu allemaal mee naar binnen. Dan kunnen jullie je wassen. Het is bijna theetijd.
Je haar ziet er niet uit, Annie. Wat heb je er een vredesnaam mee gedaan? Heb je op je hoofd gestaan of zo?
In een opperbest humeur renden ze allemaal naar binnen om zich te wassen. Mama had in elk geval geen nee gezegd. De vader van Julian, Dick en Annie kwam die avond pas laat thuis. En dat was vervelend, want ze wilden natuurlijk allemaal graag weten of hij het goed vond. Behalve Julian lagen ze allemaal al in bed toen hij thuis kwam. En zelfs toen hij naar bed ging, kon Julian nog niets vertellen. Hij stak zijn hoofd om de deur van de slaapkamer van de meisjes. Papa is moe, hij zit nu te eten. Mama wil hem niet lastigvallen, voordat hij een beetje is uitgerust. We zullen dus tot morgen moeten wachten. Jammer, hè?
George en Annie mopperden. Hoe konden ze nou gaan slapen met al die leuke gedachten over woonwagens in hun hoofd, terwijl ze niet eens wisten of ze mochten gaan of niet?
De volgende ochtend waren ze bij uitzondering allemaal precies op tijd aan het ontbijt. Julian keek zijn moeder vol verwachting aan. Ze glimlachte en knikte.
Ja, we hebben het erover gehad, zei ze. En je vader en ik zien niet in waarom jullie er niet met een woonwagen op uit zouden mogen trekken. Hij denkt dat het goed voor jullie is om een beetje vrijheid te hebben. Maar jullie moeten wel twee kampeerwagens hebben, niet één. Jullie kunnen niet met z'n vieren en Timmy erbij in één wagen slapen.
Maar Dobby kan geen twee wagens trekken, zei Annie.
Nou, dan moeten we nog een paard lenen, zei Julian. Toch, mam?
Dankjewel, pap, dat we mogen gaan.
Echt te gek, zei Dick.
Ja, super, zei George. En ze krabbelde Timmy opgewonden op zijn hoofd. Wanneer mogen we gaan, morgen?
Natuurlijk niet, zei Julian. We moeten eerst de kampeerwagens hebben en een extra paard en we moeten onze spullen inpakken.
Jullie kunnen volgende week gaan als wij naar het noorden gaan, zei zijn vader. Dat komt ons dan ook goed uit. Maar jullie moeten ons wel elke dag een kaart sturen om te vertellen hoe het met jullie gaat en waar je bent.
Dat klinkt allemaal fantastisch, zei Annie enthousiast.
Ik krijg geen hap meer door mijn keel, mam.
Nou, als die kampeertocht zo'n effect op jou heeft, dan lijkt het me maar beter dat je niet meegaat, zei haar moeder.
Dus Annie begon meteen aan haar pap.
Het was echt te mooi om waar te zijn. Twee kampeerwagens, twee paarden, slapen in een bedsteen misschien, in de open lucht koken en eten.
Jij hebt de leiding, Julian, zei de vader van de jongen. Jij bent de oudste en je bent volwassen genoeg om de verantwoording te kunnen dragen. De anderen moeten echt doen wat jij zegt.
Ja, pap, zei Julian en hij glom van trots. Ik zal zorgen dat alles goed loopt.
En Timmy heeft ook een beetje de leiding, zei George. Hij is net zo verantwoordelijk als Julian.
Timmy blafte stoer. Hij hoorde zijn naam en hij sloeg met zijn staart op de grond.
Je bent lief, Tim, zei Annie. Ik zal altijd naar je luisteren.
Idioot, zei Dick. Hij aarde Timmy.
Zonder jou hadden we niet mogen gaan, Timmy. Je bent een superbewaker.
Nee, zonder Timmy hadden jullie inderdaad niet mogen gaan, zei zijn moeder. We weten dat jullie veilig bij hem zijn.
Het was allemaal superspannend.
Toen het ontbijt afgelopen was, maakten ze allemaal plannen voor een vakantie.
Hoofdstuk 3. De wagens komen. Eindelijk kwam de grote dag waarop de twee kampeerwagens aan zouden komen. De kinderen stonden urenlang aan het eind van de laan op de uitkijk. De moeder van Julian, Dick en Annie kon de wagens van iemand lenen die ze van vroeger kende. Ze hadden plechtig moeten beloven dat ze er voorzichtig mee zouden zijn en dat ze de wagens niet zouden beschadigen. Nu stonden ze aan het eind van de laan te kijken of ze al aan zagen komen.
Ze worden vandaag getrokken door auto's, zei Julian, maar ze kunnen ook door paarden worden getrokken.
Hoe zien ze eruit? Wat voor kleur hebben ze?
Zou dat van die ouderwetse woonwagen zijn waarin zigeuners vroeger woonden, met van die grote houten spaakwielen? Vroeg Annie.
Julian schudde zijn hoofd. Nee, ze zijn modern, zei mama. Gestroomlijnd en zo. En niet al te groot, want een grote wagen zou een paard niet kunnen trekken.
Daar komen ze, ik zie ze, riep George ineens, zodat ze allemaal opsprongen. Kijk, zijn dat ze niet, daar heel in de verte?
Ze staarden allemaal naar de weg. George had de beste ogen, de anderen zagen alleen maar een vlek, een stip die in de verte bewoog. Maar George zag twee kampeerwagens die achter elkaar reden.
George heeft gelijk, zei Julian, die heel erg zijn best deed om het ook te kunnen zien.
Het zijn onze wagens, ze worden elk door een kleine auto getrokken.
De ene is rood en de andere groen, zei Annie. Ik wil die rode. Oh, schiet toch op.
Eindelijk waren ze zo dichtbij dat ze de wagens goed konden zien. Alle vier holden ze ze tegemoet.
Het waren echt hele mooie wagens. Inderdaad best modern, zoals Julian had gezegd, en stevig gebouwd.
Moet je kijken hoe laag ze zijn. Ze komen bijna tot aan de grond, zei Annie. En kijk eens naar die wielen. Ik vind die rode mooi. Ik wil die rode hebben.
De wagens hadden elk een kleine schoorsteen op het dak. Lange, smalle ramen langs de zijkanten en kleine raampjes aan weerszijden van de bok. Aan de achterkant was een brede deur met een trapje van 2 treden. Gezellige gordijntjes wapperden heen en weer voor de open raampjes.
Hé, wat leuk! Rode gordijntjes voor de groene wagen en groene voor de rode wagen, zei Annie. Ik wil ze van binnen zien.
Maar dat kon niet, want de deuren waren nog op slot. Ze moest nog even wachten en met de anderen achter de wagens aanhollen over de oprijlaan.
Mam, schreeuwde Annie enthousiast, ze zijn er, de wagens zijn er.
Haar moeder kwam snel naar buiten om te kijken. Een paar minuten later werden de deurtjes opengedaan en konden ze alle vier naar binnen gaan om de wagens te bekijken. Vanuit de kampeerwagens klonken vrolijke kreten.
Kijk, bedsteden langs de ene kant, wat grappig.
Wat een leuke kleine gootsteen, we kunnen gewoon in de wagens afwassen. En uit de kranen komt water.
Er is een echt gasstel om op te koken. Maar het is veel leuker om buiten te koken op een kampvuur.
Kijk eens, wat zien die pannen er mooi blinkend uit. En al die kopjes en pannetjes die langs de wand hangen. Het is net zo netjes als een echt huisje. Echt mooi. Mam, leuk ingericht, hè? Je wil zeker wel met ons mee.
Hebben jullie gezien waar dat water vandaan komt? Uit een tank op het dak. Daar wordt regenwater in verzameld. En kijk, een waterkoker. Handig.
Ze brachten uren door met het bekijken van hun kampeerwagens en verkenden ze van onder tot boven. De wagens zagen er inderdaad heel netjes uit, schoon en ruim. George kon haast niet wachten tot het moment waarop ze zouden vertrekken. Het liefst had ze meteen Dobby gehaald.
Nee, Dombo, we moeten toch wachten op dat andere paard, zei Julian. Dat komt pas morgen.
Het andere paard was een stevige zwarte hengst. Hij heette Trotter. Hij was van de melkboer, die hem wel vaker uitleende. Het was een slim paard. Julian, Dick en Annie kenden hem goed en waren dol op hem. Ze konden allemaal paard rijden en ze wisten hoe ze met een paard moesten omgaan en hoe ze het moesten verzorgen. Dobby en Trotter waren dus in goede handen. Mama vond de kampeerwagens ook heel mooi en ze keek er met bewondering naar.
Als ik niet met papa meeging, zou ik bijna zin krijgen om met jullie mee te gaan, zei ze.
Je hoeft niet zo verschrikt te kijken, Annie, ik ga heus niet mee, hoor. We mogen echt blij zijn dat we zulke mooie kampeerwagens hebben gekregen, zei Julian. Het lijkt me het beste dat we vandaag onze spullen pakken, mam. Dan kunnen we morgen meteen vertrekken.
Jullie hoeven niet in te pakken, zei moeder. Als jullie maar uitzoeken en klaarleggen wat je allemaal mee wilt nemen. Je hoeft alleen maar kleren mee te nemen en boeken en een paar spelletjes voor een regenachtige dag.
We hoeven toch alleen maar een pyjama mee te nemen, zei George, die elke dag in een trui en een korte broek liep. En steeds dezelfde kleren zou dragen als het aan haar lag?
Nee, natuurlijk niet. Jullie moeten flink wat truien meenemen. Ieder een extra korte broek, voor het geval je een keer nat regent. Regenjassen, zwempakken, handdoeken, een extra paar schoenen, pyjama's en een paar t-shirts en blouses, zei moeder. Ze kreunden allemaal.
Wat verschrikkelijk veel rommel, zei Dick. Er is nooit genoeg plaats voor al die kleren.
Vast wel, zei zijn moeder. Je krijgt er spijt van, hoor, als je niet genoeg kleren meeneemt. Vooral als je een keer helemaal nat geregend bent en je hebt niks droogs om aan te trekken. En vergeet niet dat het verschrikkelijk koud kan worden. Als je dan geen warme kleren bij je hebt, is je hele vakantie bedorven. Stel je voor dat een van jullie ziek wordt.
Oké. Laten we onze spullen maar gaan halen, zei Dick. Als mijn moeder eenmaal over kouvatten begint, moeten we straks misschien nog meer meenemen van haar. Toch, mam?
Niet zo bij de hand,
zei zijn moeder glimlachend. Leg alles maar klaar. Dan help ik straks met inpakken en opbergen in de kastjes van de wagen. Het is echt heel handig ingedeeld, hoor, in die wagens. Alle kastjes en laden zijn in de wanden ingebouwd. Er is ontzettend veel ruimte. Maar die kasten zie je haast niet.
Ik ga alles netjes houden, zei Annie. Ik weet wel dat ik niet altijd even netjes ben, mam, maar ik ga in elk geval goed mijn best doen. Want ik moet wel 2 kampeerwagens onderhouden.
Nou, echt niet in je eentje, hoor, zei haar moeder. De jongens en George moeten je gewoon helpen.
De jongens, schamperde Annie. Ze weten niet eens hoe ze hun kopje goed moeten afwassen en afdrogen. En George heeft zich ook nog nooit druk gemaakt over zulke dingen. Als ik niet zorg dat de bedden worden opgemaakt en de afwas gedaan is, komt er niks van terecht, dat weet ik zeker.
Nou, dan is het maar goed dat er één van jullie verstandig is, zei haar moeder. Maar je zult zien dat iedereen wel wat doet om de boel netjes te houden. Nou, kom op, ga je kleren maar halen. Het was leuk om alles naar de kampeerwagens te dragen en op te bergen. Er waren planken voor een paar boeken en spelletjes en dus kwam Julian aanlopen met een kwartetspel. Mens erger je niet, domino en voor iedereen een paar boeken. Hij nam ook kaarten van de streek mee waar ze doorheen zouden rijden, want hij was van plan van tevoren uit te zoeken waar ze naartoe zouden gaan en hoe ze er het beste konden komen. Zijn vader had hem een handig boekje gegeven met namen van boerderijen waar je in het weiland mocht kamperen. Je moet altijd een weiland uitkiezen, als het kan, waar je water in de buurt hebt, zei zijn vader. Want Dobby en Trotter moeten genoeg te drinken hebben. Vergeet niet al het water eerst te koken voor jullie het zelf gebruiken, zei zijn moeder. Dat is heel belangrijk, want als je dat niet doet kun je ziek worden. Probeer zoveel mogelijk melk bij de boeren te kopen en vergeet niet dat er een flinke voorraad flessen limonade in de bergplaats onder een van die kampeerwagens zit. Ik vind het allemaal zo leuk, zei Annie en ze ging op haar hurken zitten om naar de bergplaats te kijken waarin Julian de flessen limonade had opgeborgen. Ik kan nog steeds niet geloven dat we morgen echt gaan. Maar de volgende dag zouden Dobby en Trotter toch echt voor de wagens gespannen worden. Voor de paarden was het ook leuk, dacht Annie. Timmy begreep niet goed waarom iedereen zich zo druk maakte, maar toch genoot hij ervan en de hele dag kwispelde hij enthousiast. Hij verkende de kampeerwagens grondig, vond een kleedje waarvan de lucht hem beviel en ging erop liggen. Dit is mijn hoekje, leek hij te zeggen. Wij nemen de rode wagen, George, zei Annie. De jongens mogen de groene hebben, dat vinden ze vast wel goed. Ik vind die rode het leukst. Hé, ik heb nu al zin om in de bedstee te slapen. Volgens mij ligt dat heel erg lekker. Eindelijk was de dag dan aangebroken waarop ze weg zouden gaan. De melkboer kwam Trotter brengen en Julian haalde Dobby uit de wei. De paarden besnuffelden elkaar even en Dobby hinnikte beleefd. Ze vinden elkaar aardig, zei Annie. Kijk maar eens hoe ze elkaar besnuffelen. Trotter, jij mag onze kampeerwagen trekken. De twee paarden lieten zich geduldig voor de wagen spannen. Dobby schudde een paar keer zijn hoofd alsof hij popelde om er vandoor te gaan. Ja, Dobby, zo voel ik me nu ook, grapte Annie. En jullie?
Ja, ik ook, zei Dick met een grijns.
Achteruit, Dobby. Ja, zo is het goed. Wie gaat er eerst op de bok, Julian? We gaan om beurten, oké? Ik ga ook op de bok, zei George. Annie kan er toch niks van. Ze mag misschien wel eens mennen, maar eigenlijk is dat echt mannenwerk.
Je bent zelf ook een meisje, zei Annie verontwaardigd. Je bent geen man, niet eens een jongen.
George keek haar woest aan. Ze wilde altijd graag een jongen zijn en soms dacht ze zelfs dat ze een jongen was. Ze vond het afschuwelijk als iemand haar eraan herinnerde dat ze een meisje was. Maar zelfs George kon die dag niet lang boos blijven. Ze draaide snel bij en lachte en riep naar de anderen. We zijn klaar, jongens. We kunnen gaan, Julian. Hé, nu is hij weer naar binnen gegaan, die idioot. Net nu we willen vertrekken. Hij is de cakes gaan halen die het keukenmeisje vanochtend voor ons heeft gebakken. We hebben echt superveel eten in onze provisiekast. Als ik eraan denk, krijg ik nu al honger, zei Dick. Maar Dick had altijd wel honger. Daar is Julian.
Schiet op, joh. Anders gaan we zonder jou weg. Dag, mam. We zullen je elke dag een kaart sturen, zoals beloofd.
Julian klom op de bok van de groene wagen. Hij klakte met zijn tong naar Dobby.
Hop, Dobby, we gaan. Dag, mam.
Dick zat naast hem. Hij glom van plezier. De wagen reed de laan uit. George trok aan Trotter's teugels en het kleine paardje volgde de groene kampeerwagen. Annie, die naast George zat, zwaaide wild.
Dag, mama, we gaan het avontuur tegemoet. Yes!
Hoofdstuk 4. Op weg. De wagens reden langzaam over de brede weg. Julian was in zo'n goede stemming dat hij keihard begon te zingen. De anderen zongen mee en Timmy blafte vrolijk. Hij zat naast George. En aangezien Annie aan de andere kant zat, bleef er voor George maar een klein plekje over. Maar dat kon haar niks schelen. Ze hadden besloten om in de richting van de heuvels te trekken waar ze het circus hoopten te vinden. Julian had de plek aangegeven op zijn kaart. Hij wist zeker dat het een goede plaats was vanwege het meer dat in de vallei lag aan de voet van de heuvels. Zie je? Zei hij tegen de anderen en hij wees het aan. Daar is het, het Marrenmeer. Ik wil wedden dat dat circuskamp daar ergens in de buurt ligt. Het lijkt me tenminste een mooie plek voor al hun dieren. Niemand heeft last van ze, er is water genoeg voor de dieren en de mensen en er zijn waarschijnlijk wel een paar boerderijen in de buurt waar ze eten kunnen kopen. We moeten vanavond ook een goede boerderij zoeken, want we moeten een weiland hebben waarop we mogen kamperen, zei Dick. Gelukkig hebben we dat boekje. Nou weten we tenminste waar we het kunnen vragen. Annie keek al uit naar de avond. Dan konden ze voor het eerst hun kamp opzetten, eten koken, luieren bij het kampvuur en slapen in de kleine bedsteden. Ze wist echt niet wat ze leuker vond, trekken langs de landwegen met de kampeerwagens of 's avonds het kamp opzetten. Maar één ding wist ze wel, dit zou de leukste vakantie worden die ze ooit gehad hadden. Dit wordt echt een supervakantie, denk je ook niet? Zei ze tegen George. Ze zaten naast elkaar op de bok. En doordat Timmy nu naast de wagen holde, hadden ze wat meer ruimte dan daarvoor. We hebben tot nu toe steeds avonturen beleefd in de vakantie en het was hartstikke spannend, maar ik wil nou ook wel eens een gewone vakantie hebben zonder avonturen. Nou, ik hou wel van avonturen, zei George. En ze gaf een rukje aan de teugels om Trotter sneller te laten lopen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als we weer iets beleefden. Maar deze keer gebeurt er vast niks, Annie. Zoveel geluk hebben we niet. Om 12:30 hielden ze een pauze om te lunchen. Ze hadden allemaal honger. Dobby en Trotter liepen naar de berm waar lang sappig gras stond en ze begonnen tevreden te grazen. Julian, Dick, Annie en George lagen op een dijkje in de zon en aten en dronken. Annie keek George aan. Hé, je hebt nog meer sproeten dan anders, George. Alsof ik me daar druk over maak, zei George, die het nooit iets kon schelen hoe ze eruit zag, en die zelfs boos werd als haar haar te veel krulde, want dan leek ze meer op een meisje. Geef me die schaal met boterhammen aan, Annie. Nee, die met tomaten. Man, als we altijd zo'n honger hebben als nu, moeten we bij elke boerderij stoppen om eieren, spek, boter en melk te kopen. Na het eten gingen ze weer verder. Dick nam nu Dobby's teugels en Julian liep naast de wagen om zijn benen te strekken. Al reden ze langzaam, de twee kampeerwagens legden die dag toch een behoorlijke afstand af. Julian vergiste zich niet één keer in de weg. Trouwens, kaartlezen kon hij goed. Het was een teleurstelling voor Annie dat ze aan het eind van de dag de heuvels nog niet kon zien waarnaar ze op weg waren. Oh joh, die zijn nog kilometers verder, zei Julian. Het duurt nog wel een dag of 4, 5 voordat we daar zijn. Oké, nu moeten we uitkijken naar een boerderij, jongens. Er moet er hier een in de buurt zijn. Dan kunnen we daar vragen of we mogen kamperen. Daar is een boerderij, zei George een paar minuten later. Ze wees naar een huis met een rood pannendak. Een paar met mos begroeide schuren vingen net de laatste stralen van de avondzon op. Kippen scharrelden om de boerderij en een paar honden zaten naar ze te kijken bij het hek van het erf. Ja, dat is de boerderij die we moeten hebben, zei Julian met een blik op zijn kaart. De boerderij is van Longman. Er moet een beekje vlakbij zijn. Kijk, daar is het, bij dat weiland. Zo, als we hier vanavond mogen blijven, ben ik blij. Julian ging naar de boerderij om met de boer te praten en Annie ging met hem mee om eieren te kopen. De boer was er niet, maar van zijn vrouw, die Julian wel aardig leek te vinden, mochten ze de nacht in het weiland bij de beek doorbrengen. Maar ik reken erop dat jullie geen rommel achterlaten of de kippen opjagen, zei ze, en dat jullie geen hekken open laten staan. En wat wilde jij hebben, jonge dame? Een paar verse eitjes zeker? Ja, natuurlijk kun je die krijgen. En jullie mogen die rijpe pruimen van de boom plukken. Dan hebben jullie een lekker toetje. Er zat spek in de voorraadkast van een van de wagens. En Annie zei dat ze dat zou bakken met voor iedereen een eier overheen. Ze vond het hartstikke leuk dat ze eieren kon bakken. Ze had de laatste paar dagen goed opgelet in de keuken en ze kon haast niet wachten totdat ze de anderen kon laten zien wat ze geleerd had. Julian zei dat het veel te warm was om in de wagens te koken, dus hij maakte buiten een vuurtje om op te koken. Dick maakte de twee paarden los en die liepen meteen naar de beek, waar ze tot hun knieën in het koele water gingen staan. Trotter besnuffelde Dobby en probeerde dat ook bij Timmy te doen toen hij naast de paarden kwam staan om te drinken. Lekker ruikt dat spek, hè? riep Annie naar George, die bezig was borden en kopjes uit de rode kampeerwagen te halen. George, ik heb dorst. Zullen we limonade drinken? Let op. Nu ga ik de eieren stuk slaan op de rand van een kopje en dan scheid ik het eiwit van de dooier. Krak! Het ei brak stuk op de rand van het kopje, maar de inhoud ervan viel ernaast in plaats van erin. En die werd vuurrood en de anderen lagen meteen in een deuk. Timmy was er als de kippen bij om het gebroken ei op te likken. Voor zulke soort dingen was hij altijd erg nuttig. Je zou het prima doen als vuilnisbak, Tim, zei Annie. Hier een stukje spek, vang. Annie bakte het spek en de eieren uiteindelijk toch uitstekend. En de anderen vonden het heel goed van haar en ze aten allemaal hun borden leeg. De laatste restjes eten veegden ze van hun bord met een korstje brood. Dat scheelde weer met de afwas. Zou Timmy het lekker vinden om een paar stukken warm hondenbrood te hebben in plaats van koud, zei Annie ineens. Iets warms is zo lekker. Ik weet zeker dat Timmy warm, gebakken hondenbrood veel lekkerder vindt dan zomaar gewoon koud. Helemaal niet, zei George. Hij zou er ziek van worden. Hoe weet je dat, zei Annie. Dat kun je toch niet weten? Ik weet precies wat Tim wel en niet lekker vindt, zei George eigenwijs. En hij zou zijn hondenbrood echt niet lusten als het gebakken was. Geef me die pruimen aan, Dick. Ze zien er zo lekker uit. Ze bleven nog een hele tijd bij het kampvuurtje zitten, totdat Julian zei dat het tijd werd om naar bed te gaan. Ze waren allemaal best moe en waren bovendien benieuwd om te proberen hoe ze zouden slapen in die gezellige bedsteden. Zal ik me bij de beek wassen of bij het gootsteentje? Zei Annie. Ik weet niet wat leuker is. Bij de beek heb je meer water, zei Julian. Maar schiet een beetje op, want ik wil de deur van jullie wagen op slot doen. Dat is veiliger. Doe even normaal, zei George verontwaardigd. De deur op slot doen. Je dacht toch zeker niet dat ik me laat opsluiten? Als ik nou een wandeling weer ga maken in het maanlicht of zo? Ja, maar als er een zwerver of iemand anders, begon Julian. George viel hem minachtend in de rede. En Tim dan? Je weet heel goed dat hij nooit iemand in de buurt van onze wagen laat komen. Laat staan erin. Nee, Julian, mij sluit je echt niet op. Tim is een betere bewaker dan een afgesloten deur. Oké, misschien heb je wel gelijk, zei Julian. Goed. Kijk nou maar niet zo boos, George. Voor mijn part loop je de hele nacht in het maanlicht. Alleen is er geen maan vannacht. Goh, ik ben echt moe, zeg. Nadat ze zich hadden gewassen bij de beek, klommen ze hun wagens in. Ze deden hun pyjama's aan en kropen in bed. Ze hadden ieder een laken, een deken en een pleed. Maar het was zo warm dat ze de pleed en de deken eraf gooiden en alleen onder het laken sliepen. Annie ging in het onderste bed liggen en George lag op het bovenste. Maar Timmy probeerde steeds naar boven te klimmen om bij George te komen. Hij wilde bij haar voeten liggen zoals altijd. Annie werd boos. George, ruil alsjeblieft van plaats met me. Timmy springt steeds bovenop me en hij loopt dwars over me heen om te proberen bij jou te komen. Zo kan ik niet slapen. George wisselde met haar van bed en daarna was Timmy niet lastig meer, maar lag hij tevreden aan het voeteneinde van George's bed op de opgevouwen deken. In het bovenste bed lag Annie. Ze probeerde uit alle macht om wakker te blijven, zodat ze nog even kon genieten van het fijne gevoel om in een kampeerwagen te liggen. Uilen oehoeden naar elkaar en Timmy reageerde zacht grommend. Het gemurmel van de beek was goed te horen nu alles zo stil was. Annie voelde haar ogen zwaar worden en ze viel langzaam in slaap. Maar ineens schrok ze wakker. Timmy begon zo hard te blaffen dat Annie en George van schrik uit hun bedden vielen. Er bonste iets hards tegen de kampeerwagen. Alles schudde ervan. Probeerde er iemand naar binnen te komen? Timmy sprong op de vloer en rende naar de deur die George op een kier had laten staan, omdat het zo warm was. Toen klonken de stemmen van Julian en Dick. Wat is er aan de hand? Is alles oké? We komen eraan. De twee jongens holden in hun ochtendjassen over het natte gras. Julian botste in volle vaart op iets hards, stevigs en warms. Hij gaf een schreeuw. Dick knipte zijn zaklamp aan en begon keihard te lachen. Je bent tegen Dobby aangelopen. Moet je zien hoe hij je staat aan te staren. Hij scharrelde blijkbaar om onze wagens heen en hij bonsde met zijn hoofd tegen de wand. Niks aan de hand. Ze gingen allemaal weer naar bed en sliepen verder ongestoord tot de ochtend. Ze werden zelfs niet wakker toen Trotter ook het terrein kwam verkennen rond de kampeerwagens en zacht brieste in het donker. Hoofdstuk 5. Het Marinmeer. De 3 of 4 dagen daarna waren perfect, vonden ze allemaal. Een blauwe hemel, een stralende zon, af en toe een beekje langs de kant van de weg om in pootje te baden of te zwemmen en 2 huisjes op wielen die kilometers reden. Wat kon er nou leuker zijn voor 4 kinderen om zo volop van hun vrijheid te genieten? Timmy vond het ook allemaal even fantastisch en hij sloot vriendschap met Trotter, het zwarte paard. Trotter vond het leuk als Timmy naast hem rende en als hij hem nodig had, hinnikte hij. De 2 paarden waren samen ook goede vrienden en als ze 's avonds uitgespannen werden, draafden ze samen naar het water en besnuffelden elkaar tevreden. Ik heb nog nooit zo'n topvakantie gehad, zei Annie en ze roerde in een pannetje. Het is niet echt avontuurlijk of zo, maar toch spannend. En ook al denkt Julian dat hij hier de leiding heeft, eigenlijk heb ik het. Zonder mij zouden jullie bedden niet opgemaakt worden en zouden jullie niks te eten krijgen. Schep niet zo op, zei Dick, die zich toch wel een beetje schuldig voelde omdat Annie al het werk deed. Ik schep niet op, zei Annie verontwaardigd. Het is gewoon zo. Je hebt nog nooit zelf je bed opgemaakt, Dick. Niet dat het mij echt veel uitmaakt. Ik vind het best leuk om te doen. We zouden niet weten wat we zonder jou moesten beginnen, zei Julian. Annie bloosde. Ze nam de pan van het kampvuur en verdeelde de inhoud ervan over 4 borden. Eten, riep ze. Kom op, anders wordt het koud. Ik wacht liever tot het een beetje is afgekoeld, zei George. Oeh, het lijkt wel of het nog net zo warm is als vanmiddag. Ze waren nu 4 dagen onderweg en Annie was al gestopt met uitkijken naar de heuvels. Ze hoopte eigenlijk een beetje dat ze het circuskamp niet zouden vinden, want ze vond het net zo leuk om gewoon verder te reizen. Het landschap was prachtig. Maar de volgende dag keek iedereen toch of ze de heuvels al zagen. De kampeerwagens reden langzaam verder langs de wegen, getrokken door Dobby en Trotter. En later in de middag zagen ze eindelijk de heuvels, als een soort blauwe waas in de verte. Daar zijn ze, zei Julian uitgelaten, de Merrenheuvels. En het Merrenmeer ligt aan de voet. Ik hoop wel dat Dobby en Trotter sterk genoeg zijn om de wagens de berg in te trekken. En als we dan hoog genoeg zitten, hebben we waarschijnlijk een geweldig uitzicht over het meer. De heuvels kwamen steeds dichterbij. Ze waren hoog en zagen er prachtig uit in het licht van de ondergaande zon. Julian keek op zijn horloge. Het is te laat om nu nog de bergen in te trekken, ben ik bang, zei hij. We moeten maar een eindje verderop kamperen, dan kunnen we morgen de heuvels intrekken. Goed, zei Dick. Ai ai, kapitein. Volgens het boekje moet er een paar kilometer verder een boerderij staan. En daar kunnen we ons kamp opslaan. De boerderij lag aan een snelstromend beekje. Julian ging weer vragen of ze op het terrein mochten kamperen en Dick liep met hem mee, terwijl George en Annie intussen het eten gingen klaarmaken. Julian kreeg zonder veel moeite toestemming en de dochter van de boer, een gezellig meisje, verkocht de jongens eieren, spek, melk, boter en een kannetje heerlijke gele room. Ze mochten ook frambozen plukken in de tuin als ze wilden. Lekker, dankjewel, zei Julian. Hey, weet jij toevallig of er een circus kampeert in de heuvels, ergens bij een meer? Ja, ze zijn hier vorige week voorbijgetrokken, zei het meisje. Ze kamperen elk jaar in de bergen om tot rust te komen. Ik ga altijd kijken als het circus voorbij komt. Er gebeurt hier anders nooit wat, dus het is echt een feest als ze langskomen. Een paar jaar geleden hadden ze leeuwen. Ik kon ze 's nachts horen brullen. Oeh, de rillingen liepen over mijn rug. De jongens namen afscheid van haar en toen ze terugliepen, grinnikte ze om het verhaal van het meisje die rillingen over haar rug kreeg als ze in de verte circusleeuwen hoorde brullen. Nou, het ziet er naar uit dat we morgen inderdaad bij het kamp van het circus komen, zei Julian. Het lijkt me leuk om in de heuvels te kamperen en jou, Dick? Ik denk ook dat het daar niet zo heet is. Meestal waait het wat meer in de heuvels. Ik hoop dat ons niet de rillingen over de rug zullen lopen van het lawaai dat die circusdieren 's nachts maken, zei Dick met een grijns. Mijn rug heeft vandaag al genoeg te lijden gehad van de zon. De volgende dag trokken de wagens weer verder. Ze hoopten dat dit de laatste etappe van hun tocht zou zijn. Ze zouden een heerlijk kampeerplekje zoeken waar ze konden blijven tot ze weer naar huis moesten. Julian was niet vergeten om elke dag een kaart naar hun ouders te sturen. Hij had het meisje gevraagd wat het adres was van de boerderij. Dobby en Trotter sjokten kalm verder langs de smalle weg die naar de heuvels liep. Opeens zag George iets blauws glinsteren tussen de bomen. Kijk, het Merrenmeer, riep ze. Laat Dobby een beetje sneller lopen, Julian, ik wil meteen naar het meer. Het weggetje ging over in een breed karrenspoor dat over de hei liep. De heuvels liepen glooiend af naar de oevers van een groot blauw meer dat lag te schitteren in de augustuszon. Fantastisch, zei Dick. En hij liet Dobby met een rukje aan de teugels stoppen. Kom, we gaan naar het water, jongens. Wat mooi, riep Annie. En ze sprong van de bok van de rode kampeerwagen. Ik wil meteen gaan zwemmen.
Ja, zei Julian, en ze doken hun wagens in om hun zwemkleding aan te doen. In alle haast vergaten ze om een handdoek mee te nemen. Ze holden naar de oever van het meer, popelend om in het koele blauwe water te duiken. Vlak bij de kant was het water lauw, maar verderop waar het dieper was, was het meer heerlijk koel. Ze konden allemaal goed zwemmen en schreeuwend van de lol vermaakten ze zich in het water. Het meer had een zandbodem en het water was helder als kristal. Toen ze moe waren van het zwemmen, gingen ze op het warme strand van het meer liggen. Ze lieten zich opdrogen in de zon. En zodra ze het te warm kregen, doken ze weer in het water.
We gaan hier elke dag zwemmen, jongens, zei Dick.
Hé, hey, Tim, weg jij.
George, hij vindt het net zo lekker als wij.
Ja, en Trotter wil er ook in, lachte Julian. Kijk, hij heeft de wagen tot vlak bij de rand van het meer getrokken. Als we hem niet tegenhouden, trekt hij met water in.
Ze besloten aan de oever van het meer te eten en de paarden uit te spannen, zodat die ook een bad konden nemen. Maar ze wilden alleen maar drinken en tot hun knieën in het water staan en sloegen met hun staart de vliegen van zich af. Waar zou dat circuskamp zijn? Vroeg George, toen ze de boterhammen met ham en tomaat zaten te eten. Ik zie het niet. Ze speurden langs de oever van het meer dat zich uitstrekte zover ze konden kijken. Toen zag George met haar scherpe ogen een dun rookspiraaltje omhoog kringelen, een paar kilometer verder, aan de andere kant van het meer. Ik denk dat het daar ligt, aan de voet van de heuvels, zei ze. Die weg zal wel om het meer heen lopen dan. Zullen we er naartoe gaan? Dan kunnen we van daaruit verder de heuvels intrekken.
Oké, zei Julian. We hebben nog tijd genoeg om even met Nobby te praten en goede kampeerplaatsen zoeken voor het donker wordt en om een boerderij te zoeken waar we eten kunnen kopen. Nobby zal wel verbaasd zijn als hij ons ziet. Als hij ons tenminste nog herkent.
Ze ruimden alles op, spanden de paarden weer voor de wagens en gingen op weg naar het circuskamp. Nu werd het pas echt leuk. Hoofdstuk 6. Het circuskamp en Nobby. Het duurde een hele tijd voordat het circuskamp in zicht kwam. Zoals George al voorspeld had, lag het aan de voet van de heuvels. Een rustig plekje, ver verwijderd van bewoond gebied, waar de circusdieren wat vrijheid hadden en de artiesten rustig konden oefenen. De woonwagens stonden in een grote kring. Hier en daar waren tenten neergezet. De olifant was met een dik touw aan een stevige boom vastgebonden. Overal renden honden rond en een paar glanzende paarden stapten in de buurt van de kampplaats in een grote wei rond. Leuk, zei Annie opgewonden en ze ging op de bok van haar wagen staan om beter te kunnen zien. Moet je kijken, loopt die chimpansee zomaar vrij rond? Oh nee, hij loopt aan een lijntje. Hé, is dat Nobby die hem vasthoudt?
Ja, dat lijkt me leuk zeg, zomaar met een chimpansee rondlopen, zei Julian. Hij heeft een wit voetbalbroekje aan. Als hij moet optreden, zullen ze hem wel helemaal uitkleden.
Nobby, die de chimpansee stevig bij zijn pootje vasthield, kwam uit het kamp naar buiten om de vreemde kampeerwagens te bekijken. Julian riep hem. Hé, Nobby!
Nobby was verbaasd toen hij zijn naam hoorde roepen. Eerst herinnerde hij zich het groepje helemaal niet. Toen schreeuwde hij terug. Hé, zijn jullie het? Nou ja, zeg. Jullie stonden toch een hele tijd geleden langs de weg? Wat doen jullie nou hier?
Timmy gromde en George riep naar Nobby.
Hij heeft nog nooit eerder een chimpansee gezien. Zouden ze vriendjes kunnen worden, denk je?
Ik weet niet, zei Nobby aarzelend. Pongo kan wel goed met de circushonden opschieten. Zorg in elk geval dat jullie hond Pongo niet aanvliegt, anders wordt hij ontzettend wild en chimpansees zijn heel sterk.
Nou, als Pongo vriendschap wil sluiten met mij, zou Timmy zien dat het in orde was, zei George. En dan komt alles goed.
Kan ik Pongo een hand geven?
Natuurlijk, zei Nobby. Hij is de liefste chimpansee die er bestaat, hè Pongo?
Kom, geef maar een hand.
Annie hoefde niet zo nodig, maar George was helemaal niet bang. Ze liep naar het dier en stak hem haar hand toe. De chimpansee schudde die meteen en bracht hem naar zijn mond, deed alsof hij eraan knabbelde en maakte de hele tijd vriendelijke geluidjes. George lachte. Oh, wat ben je aardig, zei ze.
Timmy, dit is Pongo. Pongo is braaf.
Ze klopte Pongo op zijn schouder om Tim te laten zien dat ze goede vrienden was met de chimpansee. En Pongo klopte onmiddellijk ook op haar schouder en grijnsde vriendelijk. Toen klopte hij op haar hoofd en trok aan een van haar krullen. Timmy kwispelde even met zijn staart. Hij keek alsof hij nog niet wist wat hij ermee aan moest. Wat was dat voor een vreemd wezen? Hij kwam een beetje dichter naar Pongo toe. Kom maar, Timmy. Geef Pongo maar een pootje, zei George. Zo. En weer gaf ze de chimpansee een hand. Deze keer wilde hij haar hand alleen niet meer loslaten. Hij schudde aan George's arm alsof hij water aan het pompen was.
Hij wil me niet meer loslaten, zei George lachend.
Foei, Pongo, zei Nobby streng.
Pongo liet onmiddellijk George's hand los en bedekte zijn gezicht met een harige hand, alsof hij zich schaamde. Maar de kinderen zagen dat hij met een paar ondeugende, glinsterende ogen door zijn vingers keek.
Het is echt een stoute aap, zei George.
Nee, een mensaap, verbeterde Nobby. Kijk Timmy eens, hij wil vriendschap sluiten.
Kijk nou, ze geven elkaar een hand.
Toen Timmy eenmaal tot de conclusie was gekomen dat Pongo een vriend was, vergat hij zijn goede manieren niet en hield zijn rechterpoot omhoog, zoals hem geleerd was. Pongo greep Tim's poot en schudde die heftig. Toen liep hij om Timmy heen en gaf hem opnieuw een hand.
Aan zijn staart.
Timmy keek beteuterd. Ze schaterden allemaal van het lachen. En Timmy ging op zijn staart zitten. Meteen daarna stond hij kwispelstaartend weer op, want Blaffer en Grommer kwamen aanrennen. Timmy kende ze nog en ze hadden hem ook herkend.
Je hoeft niet bang te zijn dat die drie geen vrienden worden, zei Nobby vrolijk.
En als de andere honden zien dat Timmy geaccepteerd wordt door Blaffer en Grommer, dan weten ze dat het goed zit. Hé, kijk uit voor Pongo. De chimpansee was ongemerkt om Julian heen gelopen en stak nu zijn hand in Julians achterzak.
Nobby ging naar hem toe en gaf de chimpansee een stevige tik op zijn harige poot. Foei, zakkenroller!
Iedereen lachte weer, terwijl Pongo zijn harige hand weer voor zijn gezicht hield. Jullie moeten echt oppassen als Pongo in de buurt is, zei Nobby. Hij doet niets liever dan iemand zakken leeghalen.
Hé, zijn dat jullie kampeerwagens? Wat een mooie!
We hebben ze geleend, zei Dick. Om je de waarheid te zeggen, toen we jullie circus voorbij zagen komen met al die vrolijke geschilderde wagens, kwamen we op het idee om ook een paar wagens te lenen voor de vakantie. En aangezien je ons verteld had waar jullie heen gingen, dachten we dat het wel leuk was om jullie op te zoeken en jou te vragen ons dat kamp te laten zien, zei Julian.
Dat is toch wel goed, hoop ik?
Ja, tuurlijk! Hartstikke leuk, zei Nobby
en hij bloosde. Het gebeurt niet zo vaak dat mensen vrienden willen worden met een circusjongen.
Ik laat jullie graag het kamp zien. En je mag vriendschap sluiten met elke aap, hond of elk ander beest in het kamp.
Leuk, zijn ze alle vier tegelijk.
Nou, dat vind ik aardig van je, zei Dick. Moet je Pongo zien? Hij probeert Timmy's staart weer te pakken te krijgen.
Hij is zeker erg grappig tijdens de voorstelling, of niet, Nobby?
Ja, hij ligt helemaal dubbel, zei Nobby. Ze breken de tent af als hij optreedt.
Je moet hem eens zien werken met mijn oom Den. Hij is de beste clown. Maar Pongo is net zo'n grote clown als mijn oom. Je lacht je slap als je ze met z'n tweeën bezig ziet.
Dat zou ik wel eens willen zien, zei Annie. Ik bedoel, ik zou zo graag eens een voorstelling willen zien. Vind je oom het wel goed dat je ons hier alles laat zien?
Tja, waarom zou je dat niet goed vinden, zei Nobby.
Trouwens, ik vraag het hem niet eens.
Maar je moet wel beleefd zijn tegen hem. Als hij kwaad wordt, is hij nog linker dan een tijger. Daarom noemen we hem ook Tijger Den, vanwege zijn woedeuitbarstingen.
Annie vond dat niet echt een prettig idee, Tijger Den. Dat klonk behoorlijk bedreigend.
Ik hoop dat hij nu niet in de buurt is, zei ze, terwijl ze zenuwachtig om zich heen keek.
Nee, hij is even weg, zei Nobby. Hij bemoeit zich niet veel met anderen. En in het circus heeft hij ook eigenlijk geen vrienden, behalve Lou, de acrobaat. Die loopt daar.
Lou was een lange man met een gemeen gezicht en zwart glanzende krulletjes. Hij zat op de trap van een woonwagen een pijp te roken en de krant te lezen. Hij en Tijger Den pasten inderdaad op het oog prima bij elkaar, dachten ze. Ze zagen er allebei even onvriendelijk en chagrijnig uit.
Is hij een goede acrobaat? Vroeg Annie zacht.
Hoewel Lou veel te ver weg was om haar te kunnen verstaan.
Geweldig! Eerste klas, zei Nobby.
En er klonk bewondering in zijn stem. Hij kan bijna overal tegenop klimmen.
Als hij wil, klimt hij bijvoorbeeld als een aap in die boom daar. Ik heb hem zelfs een keer langs een regenpijp tegen de gevel van een huis omhoog zien klimmen.
En je moet hem eens zien koordansen. Dat kan hij supergoed.
De kinderen keken vol ontzag naar Lou. Hij voelde dat ze naar hem staarden en keek met een geïrriteerde blik op.
Dacht Julian. Hij mag dan de beste acrobaat zijn van de wereld. Hij ziet er vals uit, net als die Den.
Lou kwam overeind. Nog steeds met dezelfde norse trek op zijn gezicht slenterde hij naar Nobby.
Wie zijn dat? Vroeg hij. Wat komen jullie hier doen? Waarom scharrelen ze hier rond?
Wij scharrelen niet rond, zei Julian beleefd. We komen Nobby opzoeken. We zijn hem al eens eerder tegengekomen.
Lou keek naar Julian alsof hij stonk.
Zijn die kampeerwagens van jullie?
Vroeg hij. En hij maakte een hoofdbeweging in de richting van hun wagens. Ja, zei Julian.
Jullie zijn vast een stelletje verwende opscheppers, zei Lou minachtend. Rijke luiskindertjes.
Nee hoor, zei Julian nog steeds beleefd.
Zijn er volwassenen bij jullie? Vroeg Lou.
Nee, ik heb de leiding, zei Julian nu geërgerd. En we hebben een hond bij ons en mensen die hem niet aanstaan vliegt hij naar de keel, als hij de kans krijgt. Lou stond Timmy kennelijk helemaal niet aan. Hij gromde diep in zijn keel. Lou maakte een schopbeweging naar Tim. George greep net op tijd Timmy's halsband. Af, Tim, af, riep ze. Toen draaide ze zich met fonkelende ogen naar Lou. Waag het niet mijn hond te schoppen, riep ze. Hij maakt je af als je dat doet. Lou spuugde op de grond en terwijl hij wegliep riep hij, ga alsjeblieft ergens anders kamperen. We houden niet van dat hier vreemden rondscharrelen en ik ben niet bang voor honden. Ik weet heel goed hoe ik zo'n vals rotbeest van me af moet houden.
Wat bedoel je ermee?
Schreeuwde George woedend. Maar Lou vond het niet de moeite waard om haar antwoord te geven. Hij liep het trapje van zijn woonwagen op en sloeg de deur achter zich dicht. Timmy blafte en rukte aan zijn halsband die George nog steeds stevig vasthield.
Nu heb je de poppen aan het dansen, zei Nobby verdrietig. Als jullie hier in de buurt blijven, zal Lou je wegjagen. En pas maar goed op Tim, anders verdwijnt hij.
George was boos en geschrokken tegelijk. Verdwijnt hij? Riep ze. Hoezo? Als je denkt dat iemand de kans krijgt Timmy te stelen, heb je het mis.
Goed, goed, ik waarschuw alleen maar. Je hoeft niet zo tegen me te schreeuwen, zei Nobby.
Toen grinnikte hij weer. Oh, moet je Pongo eens zien. Hij is een van jullie wagens ingeklommen. Ze vergaten meteen wat er was gebeurd en holden allemaal naar de groene kampeerwagen. Pongo was naar binnen gegaan en zat zich heerlijk te goed te doen aan een paar zuurtjes. Zodra hij de kinderen zag, begon hij te jammeren en sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Maar hij bleef dapper op de zuurtjes zuigen.
Pongo, stoute jongen, riep Nobby. Kom hier, wil je een tik?
Nee, niet doen, smeekte Annie. Hij is wel ondeugend, maar ook heel lief.
We hebben zuurtjes genoeg. Neem jij er ook maar een paar, Nobby?
Ja, graag, zei Nobby verlegen en hij pakte er een paar. Toen keek hij ze om de beurt grijnzend aan. Leuk om vrienden te hebben zoals jullie, zei hij. Hé, Pongo? Hoofdstuk 7. Nachtelijk bezoek. Ze hadden allemaal niet zoveel zin om het kamp te bekijken nadat Lou zo onvriendelijk was geweest. In plaats daarvan lieten ze Nobby de twee kampeerwagens zien en hij was vol bewondering. Zulke mooie wagens had hij nog nooit gezien.
Heb je zin om te blijven en thee met ons te drinken? Vroeg Julian met een blik op zijn horloge. Het is theetijd.
Nou, zo'n uitnodiging sla ik niet af, zei Nobby.
Dat wil zeggen, als de anderen het niet erg vinden dat ik blijf.
We vinden het juist leuk als je blijft, zei Annie vrolijk.
Ik zal een paar boterhammen snijden en sandwiches maken.
Hou je van brood met worst, Nobby?
Nou en of, zei Nobby.
En Pongo ook.
Pas maar op dat hij niet in de buurt van de schaal komt, anders blijft er niets over.
Ze dronken heel gezellig thee met z'n vijven. Ze zaten in de hei, in de schaduw van de kampeerwagen.
Blaffer en Grommer hadden Timmy's gezelschap gezocht. En Pongo zat naast Annie en nam heel beleefd stukjes brood van haar aan. Nobby vond zijn thee heerlijk. Hij at meer boterhammen dan de anderen en praatte voortdurend met volle mond. De anderen moesten erg op hem lachen. Hij deed voor hoe zijn oom Dan voor clown speelde. Hij wachtte tot Annie nog meer brood had klaargemaakt. En hij ging, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, op zijn hoofd staan en at zo een boterham. Tot grote verbazing van Timmy. Timmy liep een paar keer om hem heen, snuffelde aan zijn gezicht alsof hij wil zeggen, vreemd, geen benen, er klopt iets niet. Toen ze allemaal genoeg gegeten hadden, stond Nobby op.
Ik heb zo lekker gegeten dat ik de tijd helemaal vergeten ben, zei hij verlegen. Maar ik ben te lang gebleven en jullie waren te beleefd om te zeggen dat ik naar huis moest. Jemig, ik heb nog nooit zulke lekkere thee gehad. Dank je wel voor al die heerlijke boterhammen. Ik vond het hartstikke gezellig.
Wij vonden het ook heel leuk, zei Annie vriendelijk. En je bent helemaal niet te lang gebleven.
Kom je nog een keertje terug?
Ja, dat doe ik, zei Nobby. En hij keek ze stralend aan. Hij was zijn verlegenheid helemaal vergeten.
Waar is Pongo?
Oh, daar, moet je hem eens zien. Hij heeft een zakdoek gevonden en nu is hij zijn neus aan het snuiten.
Annie lachte.
Je mag hem houden, zei ze. Het is een ouwe.
Blijven jullie hier lang kamperen? Vroeg Nobby.
Nee, niet hier, zei Julian. We zijn van plan om verder de bergen in te trekken. Daar is het waarschijnlijk wat koeler. Maar vannacht blijven we nog wel. We waren eerst van plan vanavond verder te trekken, maar we kunnen net zo goed wachten tot morgen.
Misschien mogen we morgenochtend jullie kamp zien.
Niet als Lou er is, dan kan het niet, zei Nobby. Als hij eenmaal heeft gezegd dat je moet ophoepelen, dan meent hij dat. Maar als hij er niet is, is het natuurlijk goed. Dan kom ik jullie wel halen.
Goed, zei Julian. Ik ben niet bang voor die Lou. Maar we willen jou niet in moeilijkheden brengen, Nobby. Als hij er morgenochtend nog is, trekken we verder de bergen in. Dan komen we wel een andere keer het kamp bekijken, als hij er niet is. En vergeet niet dat je altijd naar ons toe kunt komen als je zin hebt. Maar dan moet je wel Pongo meebrengen, zei Annie.
Dat zal ik doen, zei Nobby.
Nou, dag!
Hij ging weg met Blaffer en Grommer vlak achter zich aan en met Pongo stevig aan zijn hand.
Pongo had helemaal geen zin om mee te gaan. Als een ondeugend kind probeerde hij zich steeds los te trekken.
Hebben we genoeg te eten voor vanavond en voor het ontbijt morgenochtend? Vroeg Julian aan Annie toen Nobby weg was. Want er is geen boerderij in de buurt.
Wel één in de bergen, zei Nobby. De circusartiesten halen daar ook wat ze nodig hebben en de rest van hun inkopen doen ze in de stad. Er gaat blijkbaar elke dag iemand naar de stad om boodschappen te doen.
Even kijken. Er zijn nog eieren en tomaten en een blik vlees. En brood is er ook genoeg. En we hebben ook nog cake en een pond boter, antwoordde Annie.
Oh, dat is dan meer dan genoeg, zei Julian. Dan hoeven we vanavond niet naar die boerderij toe.
Toen het donker werd die avond, was de hemel voor het eerst bewolkt. Geen maan, geen ster was er te zien. Het was stikdonker. Julian, die uit het raam van zijn kampeerwagen keek, voordat hij onder de dekens kroop, kon zelfs het water van het meer niet zien glinsteren. Hij kroop in zijn bed en trok de dekens over zich heen. In de andere wagens lagen George en Annie te slapen. Timmy lag zoals gewoonlijk op George's voeten. Ze had hem een paar keer van zich afgeschoven, maar nu ze sliep had hij zijn plaatsje gevonden, dwars over haar enkels, zijn kop op zijn poten. Ineens spitste hij zijn oren. Voorzichtig tilde hij zijn kop op. Toen gromde hij zacht, diep in zijn keel. Hij had iets gehoord. Doodstil bleef hij liggen luisteren. Hij hoorde voetstappen uit twee verschillende richtingen. Toen klonken stemmen, zacht en gedempt. Timmy gromde weer, nu harder. George werd wakker en greep naar zijn halsband. Wat is er? Fluisterde ze. Timmy luisterde en ze deed hetzelfde. Ze hoorden allebei stemmen. George liet zich voorzichtig uit bed glijden en liep naar de deur van de kampeerwagen, die half open stond. Omdat het zo donker was, kon ze buiten niet zien. Stil, Timmy, fluisterde ze. Tim begreep haar. Hij gromde niet meer, maar zijn nekharen stonden recht overeind. Die stemmen kwamen van dichtbij. Het waren twee personen, dacht George. Toen hoorde ze iemand een lucifer afstrijken. En bij het licht ervan zag ze dat twee mannen hun sigaret aanstaken met één lucifer. En ze herkende ze meteen. Het waren Tijger Dan en Lou. Wat deden ze hier? Hadden ze gewoon samen afgesproken of waren ze gekomen om hun weg te jagen? George vond het jammer dat ze Julian en Dick niet kon waarschuwen. Maar ze voelde er niets voor om uit de wagen te gaan en de kans te lopen dat de mannen haar zagen. Eerst kon ze niet verstaan wat ze zeiden, maar de toon was ernstig. Toen liet een van hen zijn stem wat harder klinken.
Goed afgesproken.
Weer klonken voetstappen, nu in de richting van George's kampeerwagen. De mannen liepen er tegenaan, gaven een schreeuw van schrik en pijn en begonnen de wagen te bevoelen om erachter te komen waar ze tegenaan gelopen waren.
Het zijn die wagens van die rijke luiskinderen, hoorde George Lou uitroepen. Ze zijn nog steeds hier. Ik had die kinderen gezegd dat ze moesten ophoepelen.
Wat voor kinderen? Vroeg Tijger Dan verbaasd. Hij was blijkbaar thuisgekomen toen het al donker was en wist niet dat ze hier stonden.
Een paar kinderen die Nobby kennen, zei Lou op boze toon.
Hij klopte hard op de wand van de kampeerwagen, zodat Annie met een gil wakker schrok. George, die met Timmy bij de deur van de wagen stond, schrok ook en Timmy begon flink te blaffen. Julian en Dick schrokken wakker. Julian flitste een zaklamp aan en liep naar de deur. Het licht van de lamp viel op de twee mannen die bij de wagen van George stonden.
Wat doen jullie hier midden in de nacht? Zei Julian. Maak niet zoveel lawaai en ga ergens anders staan kletsen.
Dat had hij niet moeten zeggen en vooral niet tegen twee van die opvliegende kerels die vonden dat het hele kampeerterrein van hen was.
Tegen wie denk jij dat je het hebt? Schreeuwde Dan woedend. Jullie moeten maken dat je wegkomt, heb je me verstaan?
Wat doen jullie hier midden in de nacht? Zei Julian. Maak niet zoveel lawaai en ga ergens anders staan kletsen. Dat had hij niet moeten zeggen. En vooral niet tegen twee van die opvliegende kerels die vonden dat het hele kampeerterrein van hen was.
Tegen wie denk je dat je het hebt? schreeuwde Dan woedend. Jullie moeten maken dat je wegkomt. Heb je me verstaan?
Ik heb je vanmiddag toch al gezegd dat je moest ophoepelen, siste Lou. Doe wat je gezegd wordt, kleintje, of ik stuur de honden op je af en dan zullen we zien of je nog kunt lopen.
Annie begon te huilen en George beefde van woede. Timmy gromde nu onophoudelijk. Julian sprak rustig, maar vastbesloten. We vertrekken morgenochtend zoals we van plan waren. Niet nu dus. We mogen hier net zo goed kamperen als jullie. Nou wegwezen en val ons niet meer lastig.
Zal ik jou eens een klap van je kop geven, brutaal rotjoch, schreeuwde Lou.
En hij begon de leren riem die hij om zijn middel droeg los te maken. George liet Timmy's halsband los. Pak ze, Timmy, commandeerde ze. Jaag ze maar weg, maar pas bijten als ik het zeg. Met één sprong was Timmy de wagen uit. Hij wierp zich op de twee mannen. Hij wist wat George van hem vroeg. En hoewel hij niets liever wilde dan zijn tanden in die twee boeven zetten, gehoorzaamde hij en deed hij het niet. Maar hij deed wel alsof en gromde zo dreigend dat de twee kerels niet wisten wat ze moesten doen van angst. Lou sloeg naar Timmy en dreigde dat hij hem zou vermoorden. Maar Timmy stoorde zich niet aan zulke dreigementen. Hij kreeg Lou's rechter broekspijp te pakken, trok en scheurde de broek van knie tot enkel open.
Kom mee, dat beest is krankzinnig, schreeuwde Dan. Hij vliegt ons naar de keel, kom op wegwezen. Roep hem alsjeblieft terug, we gaan al weg.
Toen ze zag dat de mannen echt van plan waren om weg te gaan, floot George Timmy. Hier Tim, blijf de wacht houden tot ze verdwenen zijn en als ze terugkomen mag je ze pakken. Van een afstandje riep Dan, als jullie maar zorgen dat jullie morgen verdwenen zijn, anders loopt het niet goed met jullie af. Wij nemen wraak. Daarna holden ze allebei weg. En voor geen goud zouden ze die nacht zijn teruggegaan en een tweede aanval van Timmy geriskeerd hebben. Hoofdstuk 8. In de heuvels. De volgende ochtend waren ze alle vier vroeg wakker. Niemand had zin om in bed te blijven liggen. Ze waren het erover eens dat ze zo snel mogelijk verder moesten gaan, voor Lou en Dan terugkwamen. Maken jullie het ontbijt vast klaar? Dan gaan Dick en ik de paarden voor de wagen spannen, zei Julian. En dan kunnen we meteen na het eten vertrekken. Ze ontbeten en wasten af. Ze klommen op de bok en net toen ze van plan waren om weg te rijden, kwamen Lou en Dan naar ze toe.
Zo, dus jullie gaan er vandoor? Zei Dan met een gemene grijns op zijn gezicht. Mooi zo. Het is goed om te zien dat jullie zulke gehoorzame kinderen zijn. Waar gaan jullie heen?
De heuvels in, zei Julian. Hoewel jij eigenlijk niks mee te maken hebt waar we heen gaan.
Waarom trek je niet om de heuvels heen in plaats van eroverheen? Zei Lou. Het is niet zo slim om die weg te volgen. Die is veel te steil voor jullie paarden met die zware kampeerwagens.
Julian wilde hem net vertellen dat ze helemaal niet van plan waren om naar de top van de heuvel te gaan. Maar op het laatste moment bedacht hij zich. Het was misschien maar beter dat die kerels niet wisten dat zij van plan waren om in de heuvels te gaan kamperen. Misschien zouden ze hen wel achtervolgen als ze dat wisten. Hij klakte met zijn tong naar Dobby.
We zien wel waar we heen gaan, zei hij kortaf tegen Lou. Waarschijnlijk gaan we de heuvels over. Aan de kant!
Aangezien Dobby recht op ze afkwam, moesten de mannen wel opzij springen. Ze keken de kinderen woedend na. Toen hoorden ze snelle voetstappen en Nobby kwam aanhollen, gevolgd door Blaffer en Grommer.
Hé, waarom gaan jullie al zo vroeg weg? Schreeuwde hij. Laat me een eindje meerijden.
Nee, daar komt niks van in, zei zijn oom. En hij gaf Nobby zomaar een draai om zijn oren. Ik heb die kinderen gezegd dat ze moesten ophoepelen en nu ga ik weg. Ik wil niet hebben dat onbekenden in ons kamp rondscharrelen. En maak jezelf maar niet wijs dat ze je vrienden zijn. En dan opschieten, gaan we de honden oefenen, anders krijg je nog een lel. En dan zie je alle sterren van de hemel.
Nobby staarde hem aan, woedend. Maar hij kende zijn oom en hij wist dat hij hem moest gehoorzamen. Hij draaide zich met een boos gezicht om en liep terug naar het kamp. De kampeerwagens reden halverwege het kamp langs hem. Julian riep met gedempte stem, kom op Nobby. We zullen in de heuvels op je wachten, maar laat Lou en je oom het niet merken. Laat ze maar denken dat we voorgoed weggegaan zijn. Neem je Pongo mee als je komt?
Nobby grijnsde. Ja, dat is goed, zei hij. En dan neem ik de honden ook mee om met ze te oefenen. Maar vandaag durf ik niet. En zodra die twee veilig een dagje weg zijn, zal ik jullie meenemen naar het kamp en alles laten zien, goed?
Prima, zei Julian. En hij reed verder. Lou en Dan hadden het gesprek niet gehoord. Ze hadden er zelfs niet eens iets van gemerkt, want Nobby was zo verstandig geweest om intussen door te lopen en hij had zelfs zijn gezicht niet naar zijn vrienden gedraaid. De weg slingerde de bergen in. Al te steil.
Halverwege de helling kwamen ze langs een stenen brug waar een ruisende beek onderdoor stroomde. Ze wilde het water uit de beek liever niet drinken, omdat het geen fris, helder bronwater was zoals ze gedacht hadden. Toen ze weer een eindje gereden hadden, kwamen ze bij een echte bron. Ijskoud en kristalhelder stroomde het water van onder een steen vandaan, langs de kant van de weg. Ze dronken er wat van en waren het erover eens dat dit het lekkerste water was dat ze ooit in hun leven gedronken hadden. Dick volgde het stroompje een eindje en zag dat het verderop samenkwam met het water van de andere beek. Die beek zal wel ergens in dat meer uitkomen, zei hij. Oké, jongens, laten we een boerderij gaan zoeken. Volgens mij heb ik een haan horen kraaien, dus er moet een boerderij in de buurt zijn. Ze reden om een bocht van de heuvel en zagen een boerderij, die bestond uit een verzameling oude gebouwen, tegen de berghelling liggen. Kippen scharrelden op het erf, schapen graasden in de wei en koeien lagen er te herkauwen. Een man was vlak bij de weg aan het werk en Julian riep hem. Goedemorgen, bent u de boer? Nee, die is daar verderop, zei de man en wees naar de schuur die het dichtst bij de boerderij lag. Pas op voor de honden. De twee kampeerwagens reden verder naar de boerderij. De boer had ze al horen aankomen en kwam met zijn honden naar buiten. Toen hij zag dat er alleen maar kinderen op de bok van de wagen zaten, keek hij een beetje verbaasd. Dag meneer, wij willen graag kamperen op een plekje met een mooi uitzicht over het meer, zei Julian. Hier vandaan kunnen we het nog niet zien. Ja, als je nog een paar honderd meter verder rijdt, zei de boer. Waar de weg ophoudt, zie je een berkenbosje en daarachter is een beschutte holte in de heuvelrug met een prachtig uitzicht over het meer. Als je daar je wagens neerzet, jongen, heb je geen last van de wind. Heel erg bedankt, meneer, zeiden de kinderen. En ze vonden deze oude boer allemaal een erg aardige man. Wat was hij anders dan Lou en Dan met hun boze dreigementen? Kunnen we bij u wat eten kopen? Zei Julian. Dan rijden we verder en slaan we ons kamp op de plek op waar u over vertelde. Ze werden doorverwezen naar de boerin. Een mollig vrouwtje met bolle wangen en kraaloogjes die schitterden van vriendelijkheid. Ze heette ze allemaal hartelijk welkom, gaf ze warme broodjes uit de oven en zei dat ze pruimen mochten plukken van de boom die voor de oude boerderij stond. Met hun handen vol lekkere dingen, van eieren en ham tot broodjes en gembercakes, kwamen ze bij de wagens terug. Ze stopten alles in de provisiekast, klommen op de bok, klakten met hun tong naar Dobby en Trotter en reden het laatste eindje naar de kampplaats. Inderdaad vonden ze een paar honderd meter verder het berkenbosje. Dat beschutte plekje moet hierachter liggen, zei Julian. Ja, kijk, daar is het. Een kuil in de heuvel. Leuk, jongens. Precies goed om te kamperen. Moet je zien, wat een prachtig uitzicht. Dat was het inderdaad. Ze konden langs de steile heuvelrug naar beneden kijken tot aan het meer. Het strekte zich glad als een toverspiegel onder ze uit. Vanaf hun kampeerplaats konden ze de tegenoverliggende oever zien. Het was een heel groot meer. Wat is het blauw, hè? Zei Annie, die best onder de indruk was, nog blauwer dan de lucht. En we kunnen er elke dag van genieten. Julian reed de wagens achteruit. De heide bedekte de grond hier als een paars kleed. Grasklokjes, bleek als de avondhemel, groeiden in de spleten van de bergwand. Het was een ontzettend mooi plekje. George hoorde het geluid van water en ze ging er meteen naar op zoek. Hé, moet je horen, riep ze de anderen. Er loopt hier een beekje uit de heuvels. Stromend water. Hebben wij even geluk?
Echt wel, zei Julian. Het is een topplek en niemand zal ons hier storen.
Maar daarin vergiste hij zich. Hoofdstuk 9. Een vervelende ontmoeting. Wat was het leuk om een kamp op te slaan op die mooie plek. De twee wagens stonden nu naast elkaar. De paarden werden uitgespannen en naar een groot weiland gebracht, waar de paarden van de boer ook graasden. Helemaal vooraan was een door de natuur gevormde stenen bank, overgroeid met heide. Wie van het uitzicht op het meer wil genieten, zit hier het beste, zei Annie. En ze ging op de bank zitten. Het steen is helemaal warm van de zon, lekker. Het lijkt me het best als we hier in het vervolg eten, zei George. En zij ging ook zitten. Je zit hier goed en er is ruimte zat. Bovendien is het plat genoeg om er kopjes en bordjes op te zetten zonder dat er iets omvalt. En één ding is zeker, het uitzicht hier vandaan is echt geweldig. Ziet iemand iets van het circus? Ja, daar, een paar rookpluimpjes, zei Dick. En hij wees naar een punt in de verte. Daar zal het kamp wel zijn. Kijk, er vaart een bootje op het meer. Misschien zit Nobby er wel in, zei Annie. Hebben we geen verrekijker bij ons, Julian? Ja, toch? Ja, zei Julian, ik ga hem meteen halen. Hij verdween in de groene wagen, rommelde in een la en kwam weer tevoorschijn met de verrekijker. Alsjeblieft, zei hij, en hij gaf Annie de kijker.
Ja, ik zie het bootje nu heel duidelijk. Ja, het is inderdaad Nobby die erin zit, met Pongo.
Toen wilden ze allemaal door de verrekijker kijken om Nobby en Pongo te zien.
Weet je, we kunnen met Nobby afspreken dat hij met zijn bootje het meer opvaart en ons een teken geeft als Lou en zijn oom weg zijn, zei Dick. Dan weten we dus dat de kust veilig is en kunnen we naar beneden gaan om het kamp te bekijken.
Ja, dat is een goed idee, zei George. Geef mij die kijker eens, Dick. Timmy wil er ook doorheen kijken.
Hij kan toch niet door een verrekijker kijken, gek, zei Dick.
Maar toch gaf hij de kijker aan George. Timmy tuurde heel ernstig met zijn ogen door de lenzen en het leek wel alsof hij echt iets zag. Hij blafte, blijkbaar als teken dat hij genoeg had gezien.
Hij zegt dat hij Nobby en Pongo heeft gezien, zei George, en de anderen moesten lachen. En hij geloofde het bijna. Timmy was zo'n bijzondere hond, dacht ze, en ze aaide hem over zijn kop.
Het was een verschrikkelijk warme dag. De stenen bank werd al snel te warm om op te zitten. Daarom gingen ze maar in het berkenbosje zitten. Daar was tenminste nog een beetje schaduw. Ze namen boeken mee en Timmy liep hijgend achter ze aan, alsof hij kilometers had gelopen. Om de paar minuten liep hij naar de beek om te drinken. Annie vulde een grote kan met koud water en zette die op een koel plekje met een bekertje ernaast. Ze hadden steeds dorst en het was wel zo makkelijk als ze alleen maar even de beker in het heerlijke koele bronwater hoefde te dompelen om te kunnen drinken. Het meer was ongelooflijk blauw die dag. En zo glad als een spiegel. Nobby's boot was niet langer op het water. Hij en Pongo waren verdwenen. Beneden bij het meer was geen spoor van leven te bekennen.
Zullen we vanavond, als het een beetje koeler is geworden, naar het meer gaan om te zwemmen? Vroeg Julian toen ze thee dronken.
We hebben de hele dag liggen luieren en ik heb wel zin in een wandeling en een duik in het water.
En dan laten we Tim thuis, want stel je voor dat we Lou en Dan tegenkomen.
Hij zou niet te houden zijn als hij die twee zag. We kunnen ze wel uit de weg gaan, maar Timmy zou ze aanvliegen zodra hij ze in de gaten kreeg. Als wij dan aan het zwemmen zijn, kunnen we hem niet tegenhouden.
Dan kan hij de wagens voor ons bewaken, zei Annie.
Nou, we zijn klaar met eten, ik ga afwassen. Wie helpt ermee?
Veel te warm, zei Dick en hij rolde zich op zijn rug. Ik wou dat ik al aan de oever van het meer lag, ik duik er zo in.
Tegen 6:30 werd het koeler en ze gingen met z'n vieren op pad. Timmy was boos en verdrietig dat hij moest achterblijven.
Jij moet de wacht houden, Timmy, had George gezegd. Ja, zorg dat niemand bij de wagens komt. Goed oppassen, Tim.
Timmy blafte verdrietig en liet zijn staart hangen. Begreep George dan niet dat die wagens niet vanzelf zouden weglopen en dat hij veel liever met hun mee wilde? Vanaf de rotsbank keek hij ze zo lang mogelijk na. Toen ging hij onder de wagen van George liggen en wachtte geduldig tot zijn vrienden zouden terugkomen. Ze namen, hun badlakens onder hun arm, de kortste weg naar beneden. Het leek een lange weg. Met hun kampeerwagens waren ze heel langzaam naar boven gereden, maar toen ze op hun eigen benen naar beneden konden rollen en springen langs binnenpaadjes en over stenen en door struiken, was het lang niet zo ver. Op één plaats was het zo steil dat ze de weg wel moesten opzoeken. Ze volgden de weg tot een punt waar die een scherpe bocht maakte, om een vooruitstekende rots. En tot hun grote schrik liepen ze bijna tegen Lou en Tijger.